Welkom bij Verzet in de Joubertstraat. Een podcast in vier delen over moed, keuzes en hun blijvende gevolgen. Historicus Peter Beukema reconstrueert het verzetsverhaal van Christina van der Stam van de Water. Van haar eerste stappen in het verzet tot de ingrijpende keuzes die haar leven bepaalden. Een verhaal over verlies, veerkracht en de kracht van verzet in een gewone straat in oorlogstijd. Dit is aflevering 2, Twee Joodse onderduiksters. In een brief na de oorlog beschrijft Christina haar gevangenschap in Rotterdam. Maar vanaf eind maart, begin april 1943, neemt ze noodgedwongen twee onderduikers in huis in de Joubertstraat. Christina is dan ongeveer 35 jaar.
In het begin van 1943, ongeveer in maart, ging ik ertoe over om enige weken een Jodin in mijn huis te verbergen, waar na enige weken een tweede bij kwam. Ik deed dit omdat ik ze nergens geplaatst kon krijgen en ze niet aan de vijand wilde overlaten.
Wie waren die twee vrouwen?
De eerste onderduikster waar het hier over gaat, dat is Bertha. Bertha is een vrouw van midden 40. Ze is advocaat in Rotterdam geweest. Het is een vrouw die aan het eind van de 19e eeuw geboren is. En als ze 12 is in 1910, dan vertrekken haar ouders met haar vanuit Rusland naar Nederland. Ze gaat hier in Nederland naar school en ze gaat rechten studeren. En dan wordt ze in 1926, dan wordt ze advocaat, gaat als advocaat aan de slag. En ik vind dat ze in de tweede helft van de jaren 30... als advocaat heeft opgetreden in rechtszaken van mensen in Gouda in omgeving. Dus de enige link met Gouda is er. Dan zie je dat ze woont in Rotterdam, dat ze begin jaren 40. Dan verhuist ze samen met haar moeder, die dan weduwe is, verhuizen ze naar Gouda. In Gouda verhuizen ze ook nog een keer. En achter de schermen is zij kennelijk bezig om iets te regelen om uit handen van de Duitsers te blijven. Dat is niet heel makkelijk. Haar moeder gaat vanaf het tweede adres waar ze woonden in Gouda, gaat hij naar de Oosthaven toe, waar het Joodse bejaardentehuis is, zal ik maar zeggen. Bertha zelf die laat zich op papier verhuizen naar Amsterdam. Daarmee is ze dus volgens de officiële stukken niet meer in Gouda aanwezig. En dan gaat ze onderduiken. Zij heeft blijkt nu dus contact met Christina. Hoe dat tot stand gekomen is, is niet bekend. Ze komt bij Christina in huis. En Christina die zal zorgen voor een onderduikadres voor haar. En dat lukt in die fase van de oorlog niet meer. Het is moeilijk om onderduikadressen te vinden. Het vervoer is lastig. Zij is daar en blijft daar. Enkele weken later, dan wordt het bejaardenhuis in Gouda aan de Oosthaven, dat wordt leeggehaald door de Duitsers. Alle mensen die worden afgevoerd. Maar er is een uitzondering op. Er zijn twee vrouwen die als ze horen dat ze door de Duitsers opgehaald worden, via een nooduitgang vluchten vanaf het terrein van de Oosthaven. Een van die twee vrouwen die komt terecht bij Christina. Dat is de tweede onderduikster die, zoals we nu weten, de rest van de oorlog bij haar zal doorbrengen. En dat is Roosje. Roosje die is midden 60, is weduwe, heeft lang in 's-Hertogenbosch gewoond. En die is begin van de oorlog verhuisd naar het bejaardenhuis in Gouda, samen met haar broer. Haar broer is in 1941 overleden en zij blijft in dat huis wonen. Maar zij laat zich niet oppakken door de Duitsers. En zij is dus een van de twee personen die, hoewel ze wist dat ze opgehaald zouden worden, heeft zij besloten om weg te gaan.
Nog even de volledige namen van deze twee dames. Bertha, weet je haar achternaam?
Bertha Aussteigser en Roosje de Vries Koppens.
Ja. Dus Bertha die was vrijgezel, neem ik aan. Die was niet getrouwd.
Ja, klopt. Ja.
En Roosje was weduwe, zoals je net al vertelde. Uiteindelijk komen ze dus in de Joubertstraat. Van wie kregen ze nog meer hulp en ondersteuning bij dat onderduiken?
Ja, dat is hetzelfde circuit waar Christina steeds gebruik van maakte. De eerder genoemde Piet van Smalen, de Joodse jongen die veel op het gebied van valse papieren doet. Maar zij heeft ook andere contacten in Gouda die haar behulpzaam zijn. Als zij één keer die twee vrouwen in huis heeft en zij dus eigenlijk lijkt te stoppen met die taak van bemiddeling voor onderdak voor Joden. Ja, dan wordt natuurlijk een belangrijk punt van zorg de vrouwen in huis en alles wat daarmee samenhang, want dat heeft natuurlijk consequenties voor eten en moet gezorgd worden dat de vrouwen onopgemerkt in huis zijn en onopgemerkt blijven.
En hoe kregen ze bijvoorbeeld het eten? Want ik neem aan, ja, twee vrouwen, dat kost nogal wat. Het was inmiddels al 1943. Hoe kwamen ze daaraan?
In het midden van de oorlog, zo rond 1943, ging het denk ik nog redelijk. Alhoewel het toen ook niet makkelijk was. Ze hadden natuurlijk extra distributiebonnen. Dus daarmee konden ze wat er in de winkels verkrijgbaar was, dat konden ze in ieder geval aanschaffen. De beide vrouwen die betaalden ook kostgeld aan Christina. Dus dat gaf ook de mogelijkheid om het eten en wat er verder nodig was in huis te halen. Daarnaast, maar misschien dat behalve in 1943 vooral in 1944 en later ging spelen. Toen de voedselvoorziening überhaupt veel moeilijker werd in het westen van het land. Toen hadden ze een volkstuintje. Ze woonden aan de even kant van de Joubertstraat. En aan de oneven kant was het onbebouwd. Daar waren volkstuintjes. En daar was ook een volkstuintje tegenover hun huis. Verwij onderhield dat volkstuintje. En die verbouwde daar wat groenten. Hoewel de buren niet wisten dat zij onderduikers hadden, was er wel opgevallen dat er bij de familie van de Stam en Verwij dat daar wel erg veel gegeten werd. Gezien wat daar verbouwd werd in dat tuintje.
Dus eigenlijk kan je wel een beetje aannemen dat het wellicht wel bekend was in de Joubertstraat, maar dat er ook veel gezwegen werd. Veel gezien misschien, maar niet verteld.
Ja, ik heb geen verhalen gehoord of gevonden dat mensen het wisten. Of dat na de oorlog gezegd werd van nou, we wisten wel dat. Het is niet uitgesloten dat buren dat geweten hebben en dat die gezwegen hebben. Maar er is ook geen aanleiding om te veronderstellen dat het algemeen bekend was. Of dat het her en der bekend was.
Kan je iets vertellen over de relaties in huis tussen de onderduikers en Christina?
We woonden daar uiteindelijk met 8 mensen in een huis. Iedereen wist natuurlijk dat ze erg afhankelijk waren van elkaar. En dat kan niet anders zijn dan dat ook inschikken is geweest. Niet alleen qua ruimte, maar ook in wat je moet accepteren van elkaar. De Joodse vrouwen waren natuurlijk ook erg afhankelijk. Wel is bekend dat Bertha, de vrouw van midden 40, die was orthodox Joods. En die wilde eigenlijk kosher eten zoals ze dat altijd gewend was. Maar ja, daar was geen mogelijkheid toe in dit huis. Dus die heeft zich daarin moeten aanpassen. Maar er zijn ongetwijfeld veel andere dingen geweest waar anderen zich ook voor kortere of langere tijd in hebben moeten inschikken.
De Joden zijn tot de dag van de bevrijding in mijn woning geweest. Ik had dit alles niet kunnen verdragen als ik me niet had vastgehouden aan hem die ons aller lot bestuurt.
Dit was aflevering 2 over het verzet in de Joubertstraat. Door wie werd Christina verraden? Welke Gouwenaar arresteerde haar? En nog meer details over haar arrestatie en gevangenschap in de volgende aflevering. Techniek was in handen van Troy de Bruin. Brieffragmenten werden voorgelezen door Gerda den Hollander. Vertellen was historicus Peter Beukema en mijn naam is Anja Boogaert. Deze podcast is mede tot stand gekomen met hulp van het Streekarchief.